onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Zoon, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in 's Heere naam. Wij zingen Psalm 118 vers 13. 118 vers 13. Nu onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet en zingen daarna van Psalm 6, het derde vers. Mijn ziel gans neergebogen schrikt voor uw heilig ogen in deze jammerstaat. Wij noemen u Psalm 6 vers 3 na de lezing van de wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik de Heere uw God ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde, aan het vierde lid dergene die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste een huis, gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is.
De schriftlezing vindt u in Johannes 12, vanaf vers 12 tot en met 36. Wij noemen u Johannes 12, vanaf vers 12 tot en met 36.
Des anderen daags een grote schare die tot het feest gekomen was, horende dat Jezus naar Jeruzalem kwam, namen de takken van palmbomen en gingen uit hem tegemoet en riepen: Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam des Heren, hij die is de koning Israëls. En Jezus vond de jonge ezel en zat daarop gelijk geschreven is, Vrees niet, gij dochter Sions, zie uw koning komt, zittende op het veulen ener ezelin. Doch dit verstonden zijn discipelen in het eerst niet, maar als Jezus verheerlijkt was, toen werden zij indachtig dat dit van hem geschreven was, en dat zij hem dit gedaan hadden. De schare dan die met hem was, getuigde dat hij Lazarus uit het graf geroepen en hem uit de doden opgewekt had. Daarom ging ook de schare hem tegemoet, overmits zij gehoord had dat hij dat teken gedaan had. De fariseeën dan zeiden onder elkander, ziet gij wel dat gij gans niet vordert? Zie, de gehele wereld gaat hem na. En er waren sommige Grieken uit degenen die opgekomen waren, opdat zij op het feest zouden aanbidden. Deze dan gingen tot Filippus, die van Bethsaida in Galilea was, en baden hem, zeggende, Heer, wij wilden Jezus wel zien. Filippus kwam en zeide het Andreas, en Andreas en Filippus wederom zeiden het Jezus. Maar Jezus antwoordde hun, zeggende, de ure is gekomen dat de Zoon des mensen zal verheerlijkt worden. Voorwaar, zeg ik u, indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft hetzelfde alleen. Maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. Die zijn leven lief heeft, zal hetzelfde verliezen, en die zijn leven haat in deze wereld, zal hetzelfde bewaren tot het eeuwige leven. Zo iemand mij dient, die volge mij. En waar ik ben, aldaar zal ook mijn dienaar zijn. En zo iemand mij dient, de Vader zal hem eren. Nu is mijn ziel ontroerd, en wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit deze uren. Maar hierom ben ik in deze uren gekomen. Vader, verheerlijk uw naam. Er kwam dan een stem uit de hemel, zeggende, en ik heb hem verheerlijkt, en ik zal hem wederom verheerlijken. De schare dan, die daar stond en dit hoorde, zeide dat er een donderslag geschied was. Anderen zeiden, een engel heeft tot hem gesproken. Jezus antwoordde en zeide, niet om mijnentwil is deze stem geschied, maar om uwentwil. Nu is het oordeel deze wereld, nu zal de overste deze wereld buitengeworpen worden. En ik, zo wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal hen allen tot mij trekken. En dit zeide hij, betekenende hoedanige dood hij sterven zou. De schare antwoordde hem, wij hebben uit de wet gehoord dat de Christus blijft in der eeuwigheid. En hoe zegt gij dat de Zoon des mensen moet verhoogd worden? Wie is deze Zoon des mensen? Jezus dan zeide tot hen, nog een kleine tijd is het licht bij u lieden, wandel terwijl gij het licht hebt, opdat de duisternis u niet bevangen. En die in de duisternis wandelt, weet niet waar hij heen gaat. Terwijl gij het licht hebt, gelooft in het licht, opdat gij kinderen des lichts moogt zijn. Deze dingen sprak Jezus en weggaande verborg hij zich van hen. Tot zover.
De tekstwoorden voor deze eerste Lijdenszondag vindt u in Johannes 12... de versen 24, 27 en 28. Johannes 12, vers 24. Voorwaar, zeg ik u, indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft het alleen, maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. Vers 27 en 28. Nu is mijn ziel ontroerd. En wat zal ik zeggen, Vader? Verlos mij op deze uren, maar hierom ben ik in deze uren gekomen. Vader, verheerlijk uw naam. Er kwam dan een stem uit de hemel, zeggende, en ik heb hem verheerlijkt. en ik zal hem wederom verheerlijken. Tot zover bidden wij de Heere om zijn zegen. Heere, leer ons uw lijden recht betrachten. Wij staan aan het begin van de Via Dolorosa, de lijdensweg die gij gegaan bent. En dat om zondaren zalig te maken, dat was het grote doel, opdat de naam des Vaders verheerlijkt zou worden. Door u, o Heer Jezus Christus, in het brengen van uw volmaakte offer. En u hebt het zojuist gehoord. Wie mij dient, die zal de Vader eren. O, wat een geweldige getuigenis van uw entwege, o Heer Jezus Christus. U weet dat uw Vader al zijn welbehagen in u heeft. En u zullen al degenen die naar u horen in dat welbehagen delen. O, dan hebt u niets meer tegen op ons, Heer. Het is onbegrijpelijk, maar nochtans waar. Geen zonde meer te zien in Jacob en geen overtreding in Israël. En dat vanwege het geloof in de Heer Jezus Christus. Zodat we ons één plant met hem mogen weten. Hij in mij en ik in hem. Die dierbare geloofsgemeenschap die ons doet delen in de vergeving van zonden. In al uw schatten en weldaden. Zodat wij ook eenmaal onbevlekt voor de rechterstoel van Christus gesteld zullen worden. Als een reine maagd zonder vlek en zonder rimpel. Heer, mogen er ook vanmorgen toegebracht worden tot die schaar. Die het geklank kennen. Wil daartoe uw Heilige Geest schenken. Zowel in spreken als in luisteren. Opdat wij, wanneer wij nog vreemd van u zijn, tot die kennis der zaligheid gebracht zouden worden. Kennis aan onszelf en kennis aan de Heere Jezus Christus. Opdat we niet meer buiten hem zouden kunnen, Heere. Tot wie zouden we anders heen gaan? Gij hebt de woorden van eeuwig leven. Om nu te leven bij alle woord dat uit uw mond uitgaat. Uw woord kan mij, of schoon ik alles mis door zijn smaak en hart en zinnen strelen. Maak het wel, zend uw geest en uw waarheid neder, dat die ons leidt. En dat ze ons brengen tot de berg van uw heiligheid in het aangezicht van uw Zoon, de Jezus Christus. Zoals u hem ook hebt aangewezen, zie het Lam van God, dat de zonden van de wereld wegdraagt. En bewaar ons voor, Heere, dat wij onze ogen van hem afwenden, zodat wij geen gedaante nog heerlijkheid in hem zien, maar dat wij hem blijven minachten. En dat, terwijl hij nu juist is gekomen, om dat minderwaardige soort van mensen dat wij geworden zijn door onze diepe val op te richten. Om ze te stellen op die rotssteen Christus. En ze die alles overwinnende genade te schenken. Niet om iets in ons, maar alleen vanwege hem. Wiens bitter lijden en sterven wij ook vanmorgen samen willen gedenken. Neem weg alles wat de loop van uw woord zou kunnen hinderen. Verheerlijk uw naam en geef zondaren uw nabijheid te proeven en te smaken. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, u mag uw gaven geven. De eerste collect is bestemd voor de kerk. De tweede voor de instandhouding van de predikantsplaats. En de extra collecte, de deurcollecte, is eveneens bestemd voor de kerk. woensdag aanstaande, bij Leven en Welzijn, 25 februari zal een bijbellezing worden gehouden in de kerk. Dominee Simons uit Vinkeveen hoopt voor u voor te gaan. De aanvang is 7:30. Donderdag 26 februari zal er jeugdvereniging zijn voor de 14 en 15-jarigen. Tot zover de mededelingen. Wij gaan nu samen zingen van Psalm 42. Psalm 42, de versen 2, 4 en 5. Ik heb mijn tranen onder het klagen tot mijn spijze dag en nacht. Denk aan u, o God, in het klagen. En maar de Heere zal uitkomst geven. Psalm 42, 2, 4 en 5. En we zingen die psalm met het oog op de lijdende borg en zaligmaker Jezus Christus. Gemeente, de lijdensgeschiedenis die vanmorgen onze aandacht vraagt, verplaatst ons merkwaardigerwijs eerst naar een feestelijke toestand in Jeruzalem. Een grote schare van mensen is samengekomen in Jeruzalem om het Pascha te vieren, het feest van de verlossing uit Egypte. En onze Heer Jezus heeft bij zijn intocht in Jeruzalem voluit gedeeld in die feestvreugde. Hij is er zelfs het voorwerp van geweest. De vele Joodse feestgangers, die hebben bij deze gelegenheid de takken van de bomen gerukt. En ze zijn Jezus zingend tegemoet gegaan. En hij is door al die duizenden godlovers toegezongen met de woorden van Psalm 118. We zijn er vanmorgen mee begonnen. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in z'Heere naam. Wij zegenen u uit z'Heere woning. Wij zegenen u al te samen. Dat moet wat geweest zijn voor de Heere Jezus Christus. We hebben zojuist gezongen. Mijn benauwde ziel versmelt als zij zich voor ogen stelt hoe ik onder stem en snaren feest hield met Gods blijde schaar. En die ziel versmelt in onze tekstwoorden. Nu wordt mijn ziel ontroerd, staat er. Ik las ergens, de Heer Jezus krijgt hier een tekst. Psalm 6 dringt zich aan hem op. We hebben hem ook gezongen. Mijn ziel gans neergebogen. Psalm 6 is de psalm van de doodsangst. Doodsbang. Omdat hij wist wat komen zou. Maar de feesthoudende menigte heeft hem hier eerst nog toegejuicht met een stem van vreugdegezang en lof. En laten we er vooral ook op letten dat dit niet zomaar een willekeurige schare is. Nee, nee, het is de schare van de Joden. Het is de schare van de godlovers. Dit is Jacob. Dit is het vroom geslacht, zegt Psalm 24. Het is Israël. Het is de gemeente des Heren. Het volk uit Abraham gesproten dat zoveel gunsten heeft genoten. Je zou iedere dag maar bij de Heer Jezus verkeren. Toch, waar dit gejuich verstomt, zal straks in dezezelfde stad die ijselijke roep om zijn dood klinken. Onvoorstelbaar. Hetzelfde woord dat hier met roepen vertaald is in onze Statenvertaling. Datzelfde woord wordt straks gebruikt. Waar het hier dus gebruikt wordt om Hosanna te roepen. Zal straks gebruikt worden om te roepen. Kruist hem, kruist hem. Weg met hem, weg met hem. Met dezelfde mond zegt de schrift, zegenen zij. En met dezelfde mond vloeken zij. De populariteit van Jezus raakt kennelijk niet alleen de Joden, ook de Grieken. Dat wil zeggen, Grieken die tot het Jodendom waren overgegaan, proselieten erbij gekomen. Ze zijn ook naar het feest gekomen en ze hebben gehoord van de Messias en dan staat er. Er waren sommige Grieken uit degene die opgekomen waren opdat ze op het feest zouden aanbidden. Deze gingen naar Filippus, want ze wilden Jezus zien. Niet alleen zien, dat wil het niet zeggen. Ze willen kennis met hem maken. En ze richten zich tot Filippus. Filippus is een Griekse naam, wellicht. Hebben ze hem daarom aangesproken. Filippus weet niet zo goed wat hij ermee aan moet. En die gaat naar zijn broeder Andreas, ook een Griekse naam. En dan beide stellen ze Jezus van het verzoek van deze Grieken in kennis. En dan, op dit moment dus, Als Jezus hoort dat er Grieken naar hem vragen, dan gaat hij spreken over zijn dood. Juist dus als Joden en Grieken belang in hem beginnen te stellen, ziet Jezus de roem van het kruis voor zich. Zowel dat binnenhalen van hem op een ezel in Jeruzalem, dat was de profetische vervulling van Zacharia. Het signaal dat hij de Messias was, maar zo ook dat de heidenen naar hem zouden vragen. Denk aan de profetie van Jesaja. En hij weet dat zijn messiaschap alleen effectief zal zijn door zijn bitter lijden en sterven heen. En het zal vrucht voortbrengen. Wereldwijd naar Gods eigen belofte. Als een ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Ik las in een bijbelcommentaar: uit het kruishout zal de wereldkerk opbloeien. Vandaar dat Jezus hier zegt: de uur is gekomen dat de Zoon des mensen verheerlijkt zal worden. De verheerlijking zal dan pas plaatsvinden. Als zijn heilige opdracht volbracht zal zijn. En wij weten het. We staan aan het begin van de lijdenstijd. Dat zal gaan in een weg van bitter lijden en sterven. Het zal zijn door lijden tot heerlijkheid. En Jezus weet dat. Hoe ontroerend is het dan als hier uit zijn mond klinkt, onder een dubbel voorwaar, dat is een plechtige eedzwering. Amen, amen, staat er. Indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft het alleen, maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. Die zijn leven lief heeft, zal het verliezen, en die zijn leven haat in deze wereld, zal het bewaren tot het eeuwige leven. Hij spreekt dus over zijn eigen sterven, gemeente. Die weg moet hij gaan. En die weg wil hij gaan, om vruchtbaar te zijn voor het koninkrijk der hemelen. Jezus zegt het eenvoudig met die gelijkenis: indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, maar met een diep. Openbaart zich in dit woord. Want als het niet sterft, dan blijft het alleen, zegt hij. De wet van de natuur geldt ook voor de verheerlijking van de Heer Jezus. Nu weet hij zich nog omringd door al die feestgangers. Joden en Grieken tonen sympathie voor hem. Ze zingen hem toe en ze vragen of ze mogen zien. Maar het zal niet lang meer duren of ze zullen hem allemaal verlaten. Allemaal. De feeststemming zal omslaan in een moordstemming. Zelfs zijn eigen discipelen, die altijd bij hem waren, die zullen hem verlaten. En zo blijft inderdaad die graankorrel helemaal alleen. En zij allen hem verlatende zijn gevlucht. Maar nu komt nog het alleringrijpendste, gemeente. Niet alleen deze feestvierders. Niet alleen deze Grieken. Niet alleen zijn lieve broeders, zijn discipelen, maar ook zijn hemelse vader zal hem verlaten. De zonde heeft de mens in een totaal isolement gebracht. En het is alleen vanwege Jezus Christus dat u en ik nog een leefbare samenleving hebben. dat heeft God ons gelaten met het oog op zijn offerand. Maar wat de zonde werkelijk heeft teweeggebracht, ziet u in die volstrekte eenzaamheid van Christus. Dan blijft er tenslotte niemand meer over. Kijk, wij hopen er allemaal op, anders zouden we geen leven hebben, dat wanneer we straks zullen sterven, de Heer erbij zal zijn. Dat is ons aller hoop. Maar Jezus wist dat God er niet bij zou zijn. Indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft het alleen. Het isolement kan alleen maar worden opgeheven vanwege zijn volstrekte eenzaamheid. Je moet eens opletten, als Adam zich vervreemdt van God, dan trekt hij zich in ieder geval nog samen met Eva terug achter de struik. Ook al zijn ze geestelijk al van elkaar vervreemd, Adam en Eva ook. Adam en Maninne moet ik zeggen. En hoe God het dan is die ze opzoekt, hoe die eenzaamheid al onmiddellijk opheft. Want dat blijft staan, het is niet goed dat de mens alleen zijn. We denken wel dat we zonder God kunnen, gemeente. Maar we zullen uiteindelijk eeuwig zonder God moeten stellen. Dat is zoiets vreselijks, daar kunnen u en ik niet in komen. Waarom niet? Omdat u nu nog zo nabij is. Hij spreekt tot ons. Hij zoekt communicatie met u en met mij. Ik denk wel eens, hoe kunnen mensen toch zo onbewogen onder de prediking zitten? Op hetzelfde moment als je toch zulke dingen hoort, dan moet het hart verbreken. Dat is ook de bedoeling. De Heere zou geen onrecht doen als hij die gemeenschap niet zocht. Maar ziet daar, hij is er toen al, direct na de val. Waar zijt ge? Waar ben je nou toch? Hij vraagt naar degene die naar hem niet vraagt. Nou, we weten hoe God dan onmiddellijk dat zaad belooft in die heerlijke moederbelofte. En dat beloofde zaad, dat gaat nu sterven. Alle krachten van zonden, dood en oordeel zullen zich nu tegen hem gaan keren. Dit is met recht het uur van de crisis. Dat wil zeggen van het oordeel. Maar juist dan, als die graankorrel geheel in zijn isolement is. Als hij de pers alleen treedt. Als er niemand van de volken met hem is. Dan laat God hem in de aarde vallen. En dan sterft hij. En juist dat sterven zal een overvloedige oogst gaan opleveren. Dat zegt Jezus ook. Maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. De vruchtbaarheid van zijn dood zal ertoe leiden dat miljoenen en nog eens miljoenen en nog eens miljoenen zullen worden toegebracht. En dan zal die zaad zien uit de Joden. En hij zal zaad zien uit de heidenen. Wereldwijd zal zijn kerk uitbreken in menigte. Het bloed van Jezus als het zaad van de kerk. We kunnen gerust zeggen, daar is kracht. Kracht, wonderbare kracht in het bloed van het lam. Maar ondertussen moet het allemaal wel gebeuren. En dat brengt die tere ziel van Jezus in beweging. Hij zegt, Nu is mijn ziel ontroerd, mijn ziel is ontroerd. Dat geeft aan hoe diep het hem raakt. Hij wordt er echt door gechoqueerd. Zijn benauwde ziel versmelt. Het grondwoord geeft aan dat hij heen en weer geschud wordt. Hij beeft ervan. Ditzelfde woord komt ook tegen als hij bij het graf van Lazarus staat. Daar staat dat hij zeer bewogen werd in de geest en dat hij zichzelf ontroerde. Daar hebt u datzelfde woord weer terug. Het grijpt hem aan. Dit moment, het realiseren van wat hem te wachten staat, dat schokt hem. Dat raakt hem tot in het diep van zijn ziel. Hij wist het allemaal al wel. Maar hier komt het op hem af. Dat zeggen wij toch ook wel eens. Het moet maar eens op je afkomen. Je weet soms wel dingen. Maar het moet maar eens op je afkomen. Nu, hier komt het in al zijn kracht op hem af. En dan is het Johannes die ons, de Heer Jezus, in zijn diep menselijke reactie schildert. Het is heel opvallend dat de evangelist Johannes, de schrijver van dit evangelie, het bittere lijden van Jezus in de hof van Gethsemane niet heeft beschreven. Daar rept hij geen woord over. Maar dit gedeelte wordt wel het pre-Gethsemane genoemd. Alsof hij hier beschrijft wat er in die hof van Gethsemane is gebeurd. Op voorhand al. Hij laat ons in ieder geval diezelfde strijd zien die er straks zal plaatsvinden in de hof van Gethsemane. We worden hier geconfronteerd met een Jezus die emotioneel reageert op het naderen van zijn dood en het vreselijke oordeel over de zonde dat hem zal treffen. Waar wij nu van hopen gevrijwaard te blijven. En misschien is het wel een valse hoop. Buiten Jezus in ieder geval zeker. Waar wij nu hopen van gevrijwaard te blijven, dat moet hij ondergaan. Daar is geen ontkomen aan. Nu wordt mijn ziel ontroerd. Hij zal het als borg ondergaan. En vooral dat laatste, dat moeten we in het bijzonder in het oog houden. Want hij gaat niet de dood in vanwege zijn zonde. Hij heeft nooit geen zonde gekend of gedaan. Hij was de volstrekt rechtvaardige mens. Ik vind geen schuld in deze mens. Dat moest Pilatus beleiden. En de hoofdman over 100 moest zeggen, waarlijk, deze mens was rechtvaardig. Geen twijfel aan. Maar hij zal tot zonde gemaakt worden. Met eerbied gezegd, de Vader kan met hem niet meer verkeren. Zoveel zonde. Hij draagt immers de zonde van de gehele wereld. Die zullen aan hem bezocht worden. En het eeuwige oordeel van God zal hem treffen. En dat doet hem in één krimpaag, terwijl we erover preken. En terwijl u er naar luistert, voelen we zo dat er geen sterveling is die ook maar enigszins in dit geheimnis kan komen. O, het behaagt Heere God door zijn Heilige Geest wel eens een tipje van de sluier op te lichten. Ik zal u vertellen, ik was nog geen predikant. Ik ging naar de kerk in de Christengriffen, weer de kerk in Nieuwkoop. En daar kwam ik onder het gehoor van dominee H.C. van der End. En dat was een beetje droogachtige dominee. En ik dacht, nou, ik vind het helemaal niet zo fijn om iedere zondag onder het gehoor van die man te zitten. En nou juist onder de prediking van die man is dat lijden en sterven van de Heere Jezus opengegaan voor me. Leek het wel alsof de Heere steeds maar een tipje van de sluier oplichtte. Zodat je de liefde Gods in Christus Jezus in dat bitter lijden en sterven mag leren zien. En mijn lieve jeugd, wat een liefde wordt er dan tot hem geboren. Want hij deed het als borg, weet je. Hij ging voor mij in die plaats gaan. Maar kijk, dat gaat de Heilige Geest je dan ook leren. Dan zie je hem door het stof van de aarde kruipen als een worm en geen man. Die benauwdheid die hij daar ondergaat, die ondergaat hij voor mij. En wat wordt hij dan begeerlijk, hè? Juist ook in die weg van dat bitter lijden en sterven. Die dood, zegt Calvijn, die hij moest ondergaan, moest wel tot verschrikking zijn. Omdat hij de voldoening voor onze zonde niet kon uitwerken, zo hij niet het schrikkelijke oordeel van God met bewustheid gevoel. De zonde van u en mij hebben hem doen beven en sidderen. Laat ons dat nou eens voor ogen stellen. Die zonden die u en ik zo koesteren, die hebben hem doen beven en sidderen. En daarom is dat oordeel aan u en mij nog niet voltrokken. En zal het ook nooit aan ons voltrokken worden, als wij hem voor dit bitter lijden en sterven eren. En wij de hand des geloofs leggen op dit volmaakte offer. En dan kan dat bevend gebeuren, dan kan dat met strijd gebeuren, dan kan het met aanvechting gebeuren. Maar als het maar gebeurt. En dan wil de prediking ons daartoe brengen. Want u weet het, de prediking is het middel waardoor dat geloof wordt gewerkt. Het geloof is uit het gehoor en het gehoor uit het gepreekte woord Gods. U hebt wel gemerkt in de prediking dat er van u en mij niks overblijft. Wij die ons in het isolement hebben gezondigd en nooit meer terug zullen keren, tenzij dat nieuwe leven gestalte krijgt en dat wordt zo geopenbaard vanuit de verkondiging van deze gezegende Christus. Dus kijk, wat zal ik zeggen, Vader, verlos mij deze uur. Hier merk je de strijd die er leeft in de ziel van de Heere Jezus. Luther noemt dit het duella mirabilis, een wonderlijk tweegevecht. Jezus verlangt ernaar om uit dit vreselijke uur gered te worden, maar toch, hij kan en wil er niet om smeken, vandaar die hartekreet. Nu wordt mijn ziel ontroerd, wat zal ik zeggen, Vader, verlos mij deze uren. Zijn angsten zijn zo groot dat hij eigenlijk niet meer weet wat te zeggen. Wij zouden zeggen, het ligt toch voor de hand. Wat hij zeggen moet, dat is zo vanzelfsprekend als wat, want elk mens wil van zijn lijden verlost worden en liefst zo snel mogelijk. Nee, de Jezus is ook een mens. Dat is ook alweer iets waar wij zo gemakkelijk overheen stappen. Maar hij is een mens geweest van vlees en bloed, net als u en ik. Alle pijn. pijn die u en ik voelen in ons menselijk vlees en in onze ziel, heeft hij ook gevoeld. Hij wist wat liefde was. Hij wist wat verlangen was. Hij wist wat angst was, wat zorg. Let straks maar op, je gaat zemen, meneer. Dan gaat die ziel droevig worden en zeer beangst. En is die benauwdheid zo groot dat ze zweet wordt als grote druppelen bloeds. Dan zie je en dan hoor je hoe hij mens is geweest. We ontmoeten in de Heer Jezus geen man met een stalen zenuwgestel. Niet een onverschrokken held die dood en hel tart. Nee, hier zien we hem. Nu wordt mijn ziel ontroerd. Wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij in deze uur. Hij wordt genoemd de man van smarten en verzocht in krankheid. Zo'n Heer Jezus spreken wij u. En ik hoop dat dat voor u en jou tot grote troost zal zijn. Want er zijn heel veel mensen die denken dat ze geen genade hebben omdat ze nog zoveel aanvechting hebben en zoveel strijd. Strijd tussen vlees en geest kan zo hevig zijn dat je jezelf menig keer afvraagt of dat wel met genade gepaard kan gaan. Ik was iets moois bij bisschop Ruil. Je overgeven, zegt Ruil, aan twijfelingen en ongeloof is waarlijk verkeerd. Dat berooft ons van de vrede. Daarom moet men weerstand daaraan bieden en berouw hebben. Maar het enkele feit van het aanwezig zijn van strijd en tweespalt in ons hart is op zichzelf geen zonde. De gelovige kan gekend worden zowel door zijn inwendige strijd als door zijn inwendige vrede. Mooi gezegd. En als wij die strijd kennen, dan bidden we om verlossing. Dan vragen we ons toch niet af, mag ik wel een verlossing van strijd bidden? Wel, nee. De Heer zet er onszelf toe aan, roep mij aan in de nacht der benauwdheid en ik zal u eruit helpen. O God, verlos mij uit de nood, red toch door uw naam mijn leven, mijn rechtszaak zij aan u verbleven, och of uw arm mij bijstand bood zo. Zo leert de Heer het. Lijden, oordelen, dood, we proberen er zo lang mogelijk bij weg te blijven. Maar hier die borg, zie hem worstelen, hoor hem bidden, wat zal ik zeggen, Vader, verlos mij uit deze uren. Verlos mij uit deze wereld waarin de zonde en de dood heersen, waarin geluk en schoonheid alleen maar een fractie is van het hemelse. En dan te bedenken dat hij uit de heerlijkheid afkomstig is. Ja. En in welke huilende wildernis hij nu verkeert. En wat hem te wachten staat. En daarom schreeuwt hier de zoon naar de vader. Maar hij weet dat de vader dit gebed om verlossing niet zal horen. Op de vraag van de vader aan de zoon, wie is het die met zijn hart borg wordt om tot mij te genaken, heeft hij toch gezegd, zie ik kom, o God, om uw wil te doen. Daarom hij wist, vader spaart de zoon niet. Dat is nou juist het offer van de vader voor de zonde. Dat bedenken wij ons veel te weinig. Wat een offer moet dat van de vader geweest zijn om zijn eigen kind te offeren. Want zo is het wel, hè? En het offer van de zoon is dat hij zichzelf offert. Geen enkele clementie deze aangaande is mogelijk. Mijn ziel u opgedragen wil u alleen beharen. Maar het is niet vanzelfsprekend. Hier horen we wel een strijd en dat kost. Het moet er ook maar op aankomen, dood en oordeel. Dat zijn ogenblikken in een mensenleven waar we als we jong en gezond zijn zo makkelijk over kunnen spreken. Maar kijk nou eens hoe dood en oordeel hier al zoveel schrik en angst teweeg brengen bij de Heer Jezus Christus. Hoeveel dan ons die onverzoend voortleven. Want die zijn er ook in Elspet. Geen borg voor hun ziel. En dat terwijl wij die borg u preken. En ik weet van mijn broeder Stelwagen hoe hij zondag aan zondag hier bezig is op de kansel om zoveel mogelijk zondaar achter deze borg te krijgen. Dat is onze roeping, hè? We zijn gezanten van Christus wegen, alsof God door ons baden. Laat u met God verzoeken. Hiskia was een kind van God. Toen hij de mededeling kreeg dat hij dood zou gaan, toen kreeg hij het zo benauwd dat hij ging kirren als een duif en piepen als een zwaluw. En wat schreeuwt hij uit? Wees gij mijn borg. En die man wist nog van geen borg af. Hij moest naar de tempel om naar de offerdieren te kijken. Om te weten wat het betekende. En wij. Wij krijgen de levende prediking van Christus. De borg maakt zijn omwandeling in het midden der gemeente. Zo staat het ook in de Openbaring. Hij wandelt tussen de 7 gouden kandelaren. Nou, daar mogen we getuigen van zijn, ook vanmorgen weer. Kind des Heren, zul je schuilen achter het bloed van hem. Zul je schuilen bij de Heer Jezus, bij hem ben je veilig. Ik moest van de week met mijn hond naar de dierenarts, die moest geopereerd worden. En als dat beest bij die dierenarts binnenkomt, is er al meerdere keren geweest, dan is hij zo bang. Dan zit hij te trillen als een riet. Maar vond zo, er ging voor mij een preek vanuit. En ik kom daar binnen, ik ga met hem zitten. En dat beest dat gaat klem tussen mijn benen zitten. Al trillende, de bescherming zoekend bij zijn baasje. Ik denk, oh Heer, dat ik nou zo bij u mag schuilen. Kijk, en dan heb ik als zondig mens nog de beste bedoelingen met dat hondje. Hoeveel te meer de Heer Jezus met zijn schaap. Daarom mag ik je toch als kind wel vragen. Vlug nou. Tot hem. Bij hem ben je veilig. Hij vecht voor je als een leeuw. Niemand zal ze uit zijn handen rukken. En denk toch niet dat je vanwege je zonde weg moet blijven van hem. Want hij is nou juist gekomen om zulke ellendelingen als u en jij en ik zalig te maken. Hij heeft nog nooit één zondaar afgewezen. Schreeuw het dan maar met Hiskia. Wees gij mijn borg. Want hij is in al onze benauwdheden benauwd geweest. Opdat hij behoorlijk medelijden zou kunnen hebben met al onze zwakheden. En dan laat de hemelse vader hier ons horen en zien hoe zijn kind in verschrikkelijke strijd en aanvechting is geweest. Juist in het aangezicht van de dood. Opdat wij het in de grootste aanvechting en strijd zouden weten. Hij weet ervan, hij kan ons te hulp komen. En dat op grond van zijn eigen offer. En dat wil zo vertroostend zijn dat ook wij, wanneer wij in het dal van de schaduw van de dood terechtkomen, op hem mogen zien die het gezegd heeft. Ik ben met u. Dat is zijn naam ook, hè. Heere is zijn naam. Ik ben met u. Prachtig in Psalm 23 verwoord. Dan ging ik ook in een dal der schaduw des doods. Gij zijt met mij. Uw stok en uw staf die vertroosten mij. Dat geloof dat eigent. Dat grijpt aan. Maar, zegt hij dan, hiertoe ben ik in deze uren gekomen. Daar komt die ommekeer. Alle moeite en twijfel. Aanvechtingen, menselijke inzink. Worden hier als het ware achter zijn rug geworpen. Maar, dat is het geloof. Onze heiland heeft zich door het lijden heen geloofd. Hij zal de donker tunnel van lijden en dood doorgaan. Met het oog op de uitkomst. Vandaar dat we ook gezongen hebben. Maar de Heere zal uitkomst geven. En ik zal in dit vertrouwen leven. Christus is nu ontroerd en wordt benauwd van alle zijden, maar nog even. En hij zal kunnen zingen van de verlossing. En dat gelooft hij. En dat geloof zal hij tot het bittere einde toe bewaren. Zelfs als zijn God hem verlaat, roept hij nog, mijn God. En daarom in deze volkomen overgave. Vader, verheerlijk uw naam. En dat is een troost voor de kerk. Dat kan benauwdheid zijn, maar het eindigt niet in benauwdheid. Hij zal ons geleiden vanwege dit heilswerk van Christus. Ge hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijderij. Denk eens aan Psalm 116. Gij hebt, o Heer, in het dodelijks tijdsgevricht mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen. Dat tot eer van de Vader, want daar gaat het om. Hij strijdt niet voor zichzelf, hij strijdt voor zijn kerk. En hij strijdt voor de eer van Vader. Hij zal straks die druid overgeven in de handen van de Vader. Vandaar dit gebed hier. Vader, verheerlijk uw naam. Daar gaat het om. Hij wil zichzelf geheel en al prijs geven. Opdat Vader groot gemaakt zal worden. En Vader reageert direct. Hij is erbij. Op een heel bijzondere wijze. Dat moeten we dus ook goed in de gaten hebben. Dat die worsteling van Jezus hier niet aan de Vader voorbij is gegaan. En hoe laat de Vader zijn betrokkenheid blijkt. Nu zijn zoon de steun van Vader nodig heeft, geeft hij hem die ook voluit. Hier klinkt de stem uit de hemel. Vader spreekt. Zoals het ook bij zijn doop is gebeurd. Deze is mijn geliefde zoon en op de berg ter verheerlijking. Deze is mijn geliefde zoon en wat zegt de Vader nu? Vader, verheerlijk uw naam, dat zegt Jezus tegen de Vader. En Vader zegt, ik heb hem verheerlijkt en zal hem wederom verheerlijken. Christus bidt om de verheerlijking van de naam des Vaders. En Vader zegt, ik heb hem. Het staat schuin gedrukt in uw en mijn Bijbel. Dat betekent dat het er niet staat. Ik heb die naam verheerlijkt, want daar gaat het om. De hemelse Vader verheerlijkt zijn naam. Dat deed hij in het verleden en dat doet hij ook nu. En dat doet hij dan vooral met het oog op de Heer Jezus Christus. Zo wordt de naam des Heeren verheerlijkt. In en door de Zoon, ook dan wanneer zijn Zoon de dood ingaat. Ook dan wanneer zijn Zoon het oordeel van de Vader draagt. Dat zal zijn naam verheerlijken, groot maken. Bijbelcommentator van Houwelingen die zegt, de Vader maakt continu naam door zijn Zoon Jezus Christus. Niet alleen het leven van Christus verheerlijkt God, maar ook zijn bitter lijden en sterven verheerlijkt God. Hij biedt, als het ware in deze woorden, Vader verheerlijk uw naam zijn bloed aan. Mijn ziel u opgedragen wil u alleen behagen. En de Vader zegt, ik heb hem verheerlijkt en ik zal hem verheerlijken. Hij eert de Vader en de Vader eert zijn naam in Christus Jezus. En in dit antwoord van de Vader laat hij nog eens zien hoe, ja, hoe deze weg hem behaagt. Zo alleen kan het. Daar weten Vader en Zoon van. En dat wordt hier nog eens benadrukt. Genade op grond van recht. Genade op grond van dat plaatsvervangend lijden en sterven. Dat is God verheerlijkend. Eer God de zonde ongestraft liet blijven, heeft hij deze bezocht aan zijn lieve Zoon. En zo legt hier de Vader de glans van de overwinning al op het kind. Wat glans, wat majesteit hebt gij die vorst bereikt. O, begeren we nu deze naam niet te verheerlijken. De naam van de Heere Jezus. Waarin God zich verheerlijkt. God die heeft er ook werkelijk alle belang bij dat zijn naam Jezus was. Hoe heeft hij dat niet benadrukt? Gezult zijn naam heette Jezus. Want hij heeft er nog een reden bij. Hij zal zijn volk zalig maken van al hun zonden. Zo wordt de naam des Vaders verheerlijkt. In de naam des Zoons. En zo verheerlijken wij en de Vader en de Zoon. Door die naam over ons leven uit te roepen. Dat is gezang dat zingt, kent gij die naam nog niet. Geen naam is er zoeter en beter voor het hart, hij balsende wonden. En hij heelt alle smart. Begint het nou nog niet te zingen bij? Verhoog, o Heer, uw naam, uw kracht. Zo zal ons vrolijk zingen door lucht en wolken dringen. De stem van de Vader is ook door de menigte gehoord. En ze denken dat het een donderslag is geweest. Er zijn er ook bij die denken dat er engel heeft gesproken. Maar hoe dan ook. Wij mogen weten dat de hemelse Vader sprak. Over de verheerlijking van de naam. En zegt Jezus dat hij dat voor de schaar heeft gedaan. Vergis je niet, het is een donderslag bij heldere hemel geweest. Hè? Nou, we kennen het antwoord van de schaar. Weg met hem, weg met hem. Ontstellend. Kun je nou na de preek van vanmorgen nog zeggen, weg met hem? Gaat dat nou echt nog? Weg met hem. Geef daar nou eens antwoord op in je hart. Of zeg je, nee, Heere Jezus, dat kan nu niet meer. En zij die die naam hebben lief gekregen. Die wil alleen maar groot en goed van die naam horen spreken. Dan moet je maar opletten hoor, ook als luisteraar naar de prediking. Waar is je nou om begonnen? Zit je nou altijd te wachten op de naam van de Heere Jezus in de prediking? Omdat zijn naam, zijn wezen en zijn werk zo heerlijk manifesteert. Zo wordt zijn lof vergroot. Zo zullen wij. De schapen uw wijde eeuwigheid, uw lof, uw eer verbreiden. En zingen van geslacht tot geslacht. Uw trouw, uw roem, uw onverwinbare kracht. Amen. Zingen we Psalm 79, vers 7. denken onze voorbeden mevrouw aan Mulderij Westerbroek, Nuns Peterweg 59, die in het Wezenlanden ziekenhuis in Zwolle verblijft. Haar toestand geeft reden tot zorg. Ze is wel van de intensive care af, maar nog niet echt bereikbaar. Mevrouw Kuiper van Staalduinen, die in Feitenborg in Ermelo verblijft. Wij willen ook denken aan de rouwdragende familie die morgen een geliefde vader, schoonvader en opa gaat begraven. Laat ons danken en bidden. Heere, ontferm u. Dat niemand van ons naar huis zal gaan in vijandschap tegenover deze dierbare borg en zaligmaker Jezus Christus, die ons is geschilderd als die borg die zichzelf geheel en al wilde opofferen om zondaren zalig te maken. Het tarwegraan moest in de aarde vallen om te sterven, opdat er vruchten gezien zouden worden. En wat is dat waar geworden, Heere? Vanwege dit offer zal er een schare thuis komen die niemand tellen kan. En de grote vraag is dan of wij erbij zullen zijn. En onze houding ten opzichte van deze Jezus hier en nu zal bepalend zijn. U zegt, wie tot mij komt, die zal ik geenszins uitwerpen. O, laat ons dan bij hem schuilen. Heere, dat niemand van ons voor eigen rekening de laatste adem zal uitblazen, maar dat we het mogen weten. Dit deed ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Jezus, uw verzoenend sterven is het rustpunt van mijn hart. We mogen de zieken aan u bevelen. Ze zijn met name genoemd. Wil de ernstig zieke mevrouw gedenken, zuster der gemeente. O, mag zij ook u als borg kennen, Heer, en zo niet. Laat dan dit ziekbed mede middel zijn in uw hand, om aan uw voeten neer te buigen. Want bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Gedenk ook die andere zuster. Ontferm u naar lichaam en ziel beide. Moog de rouwdragende familie aan u bevelen, morgen geroepen, om een geliefde vader en opa te begraven. Schoonvader ook. Naar de mens gesproken, om mogelijke opgave als iemand die ons lief is achtergelaten moet worden op de begraafplaats. Waar wilt u met ze optrekken, Heere? Wilt u nabij zijn, nabij de ziel die tot u zucht, u troost het hart dat schreeuwt tot uw vlucht. We mogen zo elkaar aan u bevelen, ook onze vriend en broeder die gij hier gesteld hebt, Heere, zegen zijn bediening. We mogen alle werk van uw koninkrijk aan u bevelen. Zending, evangelisatie. Wees ons nabij, ook het verdere van deze dag, mogen elkaar vanmiddag weer ontmoeten onder de verkondiging van uw woord. We zien er alweer naar uit, Heere. O, mogen we komen in de hoop en de verwachting u te ontmoeten. Wij willen Jezus wel zien, zo. Wij bidden het u uit genade in de vergeving van al onze zonden. Amen. Onze slotzang is Psalm 21, vers 13. gaat heen in vrede onder de zegen van de Heere. De genade van onze Heere, Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders, en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes, zij en blijven met u allen. Amen.